Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse podcast. En ook deze keer weer overvol. Ja, ik kan er niets aan doen. Gebeurt van alles hier in Israël en rond Israël. En daar wil ik u toch van op de hoogte blijven houden. En ik begrijp dat u dat op prijs stelt. Ik krijg allerlei leuke, lieve berichtjes. Gisteren weer van een echtpaar wat mij schreef van... Goh Joop, wat wij doen, we hebben er nu een ritueel van gemaakt tijdens het middageten. Luisteren we even naar je podcast van de vorige dag. En daarna bespreken mijn vrouw en ik wat jij voor nieuws hebt gebracht. Nou, dat vind ik leuk. Blijf vooral reageren. Ja, het helpt mij om hiermee door te gaan, want het is best veel werk. Maar goed, we gaan beginnen met deze podcast. En zoals gebruikelijk het weer. Ja, nou ja, wat moet ik erover zeggen? Het is bijna, in Nederland hebben jullie bijna hetzelfde weer als hier. Het is 37 graden, blauwe lucht en een briesje. Vochtigheidsgraad ligt rond de 56-57%. Ik heb even stiekem gekeken, maar ik zag dat het in Amsterdam bijna hetzelfde weer is. Voor Nederland erg ongebruikelijk. En dan hebben wij hier in Israël het geluk dat in alle huizen airconditioning aanwezig is. Dus ja, in een warm huis zitten, dat hoeft hier niet, gelukkig. Dus ik wens iedereen in Nederland veel plezier met het mooie weer en sterkte met de hitte. En ga vooral niet jezelf inspannen. Ik blijf het zeggen, drink 1,5-2 liter water op een dag, ook al heb je geen dorst. Het wordt hier elke dag weer gezegd, want je hebt niet in de gaten dat je uitdroogt. En drink gewoon die 1,5 liter minimaal aan water en weinig alcohol overdag. En ga pas 's avonds, of als de zon wat lager staat, ga dan de straat op. Doe maar een beetje leven zoals wij hier in het Midden-Oosten leven. Dan laten we eerst beginnen met joods.nl. Want ook daar staat weer van alles en nog wat op wat interessant is voor een heleboel van u. Allereerst, er is een boek verschenen dat heet De Misleidingsindustrie. Els van Dichelen, bekend van allerlei boeken die zij geschreven heeft inmiddels, heeft nu een boek geschreven hoe de Nederlandse media ons dagelijks beetnemen. Want elke Nederlandse nieuwsconsument, zegt ze, staat bloot aan een wijdverbreid maar lang verzwegen fenomeen. Emotionele betrokkenheid van de media, laten we zeggen de journalisten, met partijdigheid tot gevolg. Het meest veelzeggendste voorbeeld, zegt zij, is de berichtgeving over Israël en de Palestijnen. Het boek is te koop op bol.com. Lees het artikel op joods.nl en dan ziet u ook hoe u het kunt bestellen. Dan hebben we een nieuwe columniste bij joods.nl en daar zijn we erg blij mee. Brigitte Wielhezen heeft haar eerste artikel geleverd. U kent Brigitte waarschijnlijk van allerlei andere media en artikelen die ze daarin geschreven heeft. Ook is zij af en toe eens op de radio te beluisteren met haar commentaar. En het gaat nu over Givat Haviva. Givat Haviva is een samenwerkings- en vredesinitiatieforganisatie tussen Joden en Arabieren in Israël. Het bestaat al sinds 1949 en is de oudste en grootste organisatie die op vele manieren werkt aan vrede en coexistentie tussen Joodse en Arabische bevolkingsgroepen in Israël. Givat Haviva werd als nationaal educatief centrum ooit opgezet door de kibbutzbeweging in 1949. Toen fungeerde het meer als een cultuur- en onderwijsafdeling voor de Arabieren en Joden. En nu hebben ze iets bijzonders bedacht. En daar kunt u aan deelnemen als u dat wilt. Van 10 tot 15 november hebben ze een hike- en bike-tour naar de neighbors. Het heet eigenlijk hike- en bike-tour to the neighbors. Tussen 10 en 15 november. En dat gaat over, ja, dan kan je fietsen of lopen, maximaal 10 kilometer per dag lopen, of zo'n 20 kilometer per dag fietsen in de Menasje-regio. En toevallig ken ik dat gebied, want het ligt hier vlakbij waar ik woon. Het ligt namelijk tussen Netanya en Yokneam in het noorden. En het is een prachtig gebied met heel veel bezienswaardigheden. Heeft u de kans, heeft u de gelegenheid, heeft u de tijd? Ik zou zeggen, doe eraan mee. Je leert het land Israël op een andere manier kennen. En het is leuk om samen met Joden en Arabische Israëli's te fietsen en te lopen door dit gedeelte van Israël. U kunt zich opgeven, het e-mailadres staat op, in dat artikel op joods.nl. Dus ik ga daar maar even kijken, zou ik zeggen. En dan muziek van een land. Laat je begrijpen, beter begrijpen hoe een land cultureel in elkaar steekt. Nou, in Israël is dat niet anders. En je hebt hier natuurlijk het is een klein land, Israël, 9 miljoen inwoners. Maar je hebt hier zoveel muzikaal talent. En wat hebben we nou gedaan? Op joods.nl hebben we een aantal van die artiesten, zoals Idan Reichel, Moshe Ben-Ari, Ehud Banai. Dat zijn maar slechts een aantal van de artiesten die we in een artikel hebben verwerkt. Waarbij ook video's, muziekvideo's, zodat u een goede indruk krijgt over de muziek hier in Israël. En ik denk dat dat voor velen toch een iets bijzonders is. Dus heeft u tijd vanavond lekker met een koel glas bier in de tuin of op uw balkon. Ga lekker luisteren naar Israëlische muziek op joods.nl. En dan Trumps vredesinitiatief. Ja, het is eigenlijk helemaal niets nieuws, want velen gingen hem voor. En wat hebben we nu gedaan op joods.nl? Daar hebben we een samenvatting gemaakt van alle initiatieven die er ooit zijn geweest. Eigenlijk al vanaf de oprichting van de staat Israël, moet ik zeggen. Er is eigenlijk nog weinig uitgekomen op de vrede met Jordanië en Egypte na dan. En wat voor initiatieven zijn er nu allemaal geweest? Nou, het begon natuurlijk in 1967 met resolutie 242 van de Verenigde Naties van de Veiligheidsraad. Resolutie 242... die roept naar de Zesdaagse Oorlog op, terugtrekking van Israëlische strijdkrachten uit gebieden die in het recente conflict zijn bezet. Nou, niet helemaal bezet, want de westelijke Jordaanoever was bezet door Jordanië en was toegewezen in 48 of in 47 al aan Israël. Maar goed, zij noemen het dan bezet, de Verenigde Naties, want zo werkt dat. Het respecteren van elkaars soevereiniteit, territoriale integriteit en onafhankelijkheid. En deze resolutie is eigenlijk de basis voor veel vredesinitiatieven geweest. Maar hij was nogal onnauwkeurig en onsamenhangend geformuleerd. Bijvoorbeeld is de verwijzing naar alle gebieden of is dat slechts naar enkele? Goed, daar is dus niks mee gebeurd. Dan kreeg je in tussen 1969 en 1971 het Roger-plan. Er was toen een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, William Rogers. Die stelde drie plannen op die gericht waren op het beëindigen van oorlogsvoering tussen Israël en Egypte. Die stonden namelijk in die tijd bij het Suezkanaal tegenover elkaar. Hij drong erop aan dat Jeruzalem een verenigde stad zou zijn met rollen voor Israël en Jordanië. Er werd helemaal niet over Palestijnen gesproken, want die bestonden op dat moment namelijk nog niet. En hij pleitte ook voor een rechtvaardige regeling om de vluchtelingen die in 48, de Arabieren die in 48 het land waren ontvlucht, op aandrang van Arabische leiders om daar een regeling voor te treffen. Nou, daar kwam ook niks van. In 1978 hebben we de Camp David-overeenkomst gekregen. Dat was een bespreking tussen Israël, onder leiding van Jimmy Carter eigenlijk, met Menachem Begin en de Egyptische president Anwar Sadat. Die zijn toen gaan onderhandelen in Maryland. Onder leiding dus van Jimmy Carter. In 1977, er was al een aantal pogingen gedaan om zeg maar de situatie te kalmeren. Maar in 1977 zijn er dus wat troepen al teruggetrokken aan wederzijds. En uit die Camp David overeenkomst is uiteindelijk het vredesverdrag tussen Israël en Egypte voortgekomen. En dat is in 1979 dan getekend in het Witte Huis. En dat vredesverdrag bestaat dus 40 jaar dit jaar, eigenlijk deze maand. Dan hadden we in 1981 het Fahd-plan. De Saoedische kroonprins Fahd stelde een plan op waarin wordt opgeroepen tot volledige terugtrekking van Israël uit de gebieden die ze in 1967 in bezit namen. Daarin werd ook opgeroepen voor de oprichting van een Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad. En een recht op terugkeer of compensatie voor Palestijnse vluchtelingen. Ja, ook daar is niets van terechtgekomen. Dan hadden we in 1982 het Reagan-plan. Ronald Reagan dringde bij Israël en Libanon erop aan om een nieuwe start te maken bij het oplossen van het conflict. Hij stelde een overgangsperiode van 5 jaar voor van Palestijnse autonomie op de westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. En onderhandelingen die zouden moeten leiden tot zelfbestuur door de Palestijnen in nauwe samenwerking met Jordanië. Ook daar is niks van terechtgekomen. Dan in 1991, velen van u zullen dit nog herinneren, de Madrid Summit. Die vond plaats 4 jaar na de eerste Palestijnse intifada of opstand, zoals u zeggen wil. Die vond plaats in Madrid. Het was een internationale vredesconferentie. Er waren vertegenwoordigers van Israël en de PLO. En het was voor het eerst dat Israël met PLO-leden aan tafel zat. Dus historisch. Slokje water, sorry. Daar werden geen afspraken gemaakt, maar eigenlijk werd daar een fundering gelegd voor directe Israëlische contacten. Nou, die contacten die zijn er dus nog wel, bijvoorbeeld op security-samenwerking. Dan de Oslo-akkoorden in 1993-1995 vond dat plaats. Besprekingen tussen Israël en de PLO, die waren geheim, maar die vonden plaats in Noorwegen. Die resulteerden in interim vredesakkoorden. Die akkoorden die vroegen om een Palestijns interim zelfbestuur en een gekozen raad op de westelijke Jordaanoever en in Gaza, met een overgangsperiode van maximaal 5 jaar, samen met terugtrekking van Israëlische troepen. De onderhandelingen zouden uiteindelijk in het derde jaar van de interimperiode van een permanente Israëlische Palestijnse overeenkomst beginnen. Nou, ook daar is helaas niets van terechtgekomen, zoals we allemaal weten. Dan in 2000, Bill Clinton organiseerde opnieuw een Camp David Summit. Daar deed de Israëlische premier Ehud Barak was daar met Arafat. Ehud Barak, dat weten we allemaal, hij had zo'n 94% van de Westbank aan Arafat aangeboden. Arafat weigerde dat. Kort daarna werd Barak aangeklaagd voor omkoping en is dit hele plan niet meer op tafel gekomen. Dan 2002, 2003, de Bush-verklaring, het Arabisch Vredesinitiatief en een routekaart. George W. Bush, was de eerste Amerikaanse president die openlijk pleitte voor de oprichting van een Palestijnse staat. Zij en zij naast Israël in vrede en veiligheid. Saudi-Arabië kwam kort daarna met het door de Israëlische of door de Arabische Liga goedgekeurde vredesplan voor volledige Israëlische terugtrekking uit de Westbank. En de acceptatie door Israël van een Palestijnse staat in ruil voor normale betrekkingen met Arabische landen. Daar is ook niks van terechtgekomen. Toen kwam er nog een kwartet bemiddelaars, de Verenigde Staten, de Europese Unie, Verenigde Naties en Rusland. Die presenteerden een routekaart naar een permanente twee-staten-oplossing voor het conflict. En dit was te midden van een Palestijnse intifada opnieuw. Die was toen op zijn hoogtepunt, 2002. Ik heb dat meegemaakt hier, want toen woonde ik hier al. Dat is dus ook niet doorgegaan. Dan in 2007 kregen we de Annapolis Summit. Bush organiseert een top over het Midden-Oosten in Annapolis, in Maryland. Daar was Abbas, Olmert, die was daar. Die gaan ermee akkoord om de besprekingen te hervatten. Met als doel een vredesverdrag te ontwikkelen. Nou ja, ook dat ging niet door. En dan hadden we in 2009 de beroemde toespraak van Netanyahu in de Bar-Ilan Universiteit, waarin hij zei bereid te zijn een vredesakkoord te sluiten voor de oprichting van de gedemilitariseerde Palestijnse staat. Maar hij stelde wel als voorwaarde dat de Palestijnen Israël als Joodse staat moesten erkennen, wat ze niet wilden. Dus ook dit ging niet door. Dan in 2010, onder druk van Obama, bevriest Netanyahu grotendeels de bouw van nieuwe woningen in de settlements. Vredesbesprekingen die beginnen weer, die worden weer op gang gebracht. En net voor het einde van die 10 maanden stopzetting van bouw in de settlements worden ze afgebroken omdat Netanyahu toen zei van luister, 10 maanden hebben we afgesproken, ik ga dat niet verlengen. Ook dit ging dus mislukken. Dan 2013-2014, John Kerry probeerde het nog eens een keer in Washington. Ook weer besprekingen, er zou een statusovereenkomst moeten worden bereikt. Nou, al die gesprekken hebben tot niets geleid. En in 2014 heeft Israël gezegd, sorry, wij gaan hier niet mee verder. Het haalt allemaal niks uit. En daarbij is er een samenwerking ontstaan tussen Abbas en de Hamas terroristen, dus nee, stop maar. En dan in 2019, een paar weken geleden, heeft Netanyahu dan gezegd dat hij van plan is de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever gedeeltelijk te annexeren. Dat gaat om 3 grote nederzettingblokken. Ja, u ziet, er is van alles en nog wat gepoogd en niets heeft gelukt, zelfs niet. En wat ik hier even nog niet heb genoemd, maar nu wel zal doen. In 2005 heeft Israël zich volledig, maar dan ook volledig, met achterlating van alle huizen, gebouwen, tuinderijen, boerenland, teruggetrokken uit Gaza. En ook dat heeft niet geholpen. Men heeft het vruchtbare land omgeploegd om daar raketstellingen neer te zetten. De huizen heeft men vernield, want men wilde niet in Joodse huizen wonen of door Joden gebouwde huizen wonen. Althans, de Hamas-leiding wilde dat niet. Dus ook dat heeft niet mogen helpen. Gaat Bahrein dan wel helpen? Ik hoop het van harte, maar nee, ik denk dat het eigenlijk een goede aanzet is geweest. En dat er, er zal nog heel wat water door de rivier de Jordaan moeten vloeien voordat we kunnen zeggen dat er sprake is van een soort vredesovereenkomst. Er zal ook meneer Abbas eerst van het toneel moeten verdwijnen en een nieuwe jonge leiding moeten komen die wel realistisch genoeg is en ziet dat economie en een goed leven voor de inwoners van de Palestijnse gebieden beter is dan terreur en beloning van terreur. Goed, tot zover dus over Bahrein. Vandaag, of eigenlijk is dat vanmorgen gebeurd, en het was live op televisie en ook op mijn Twitterlijn. En die gesprekken gaan nog door. Maar vandaag is dan, zijn de nationale veiligheidsadviseurs van Rusland, Amerika en Israël in Jeruzalem met elkaar in overleg over Iran en Syrië. En ik vind dat toch heel bijzonder. Ik vind dat echt die twee grote landen, Rusland en Amerika, komen naar het kleine Israël toe om samen met de Israëlische veiligheidsadviseurs te overleggen hoe verder met Iran en Syrië. Waarbij de Russische veiligheidsadviseur nog opmerkte dat hij door Poetin naar Israël was gestuurd om hierbij aanwezig te zijn, omdat voor Poetin de veiligheid van Israël belangrijk is met zo'n 1,5 tot 2 miljoen uit Rusland afkomstige mensen die hier in Israël wonen. Dus Poetin vindt de veiligheid van Israël belangrijk, maar dat wisten we al. Dan even wat politiek. In het openbaar doen Likud en Netanyahu, zeggen ze, we moeten niks van die Arabische partijen hebben, die zijn niet te vertrouwen, bla bla bla. Maar het blijkt nu, gisteravond werd bekend dat achter de schermen Netanyahu probeert deals met de Arabische partijen te smeden om maar aan de macht te blijven bij na de komende verkiezingen, want hij staat er slecht voor in de polls. Wat hem ook niet gaat helpen, is dat die ultra-rechtse alliantie die hij in elkaar had gesmeed, uit elkaar gevallen is. De ultra-rechtse Otma Yehudit-partij, die is eruit gestapt en die wil niks meer van die andere rechtse partijen weten. Dan is die Palestijn die beschuldigd was van verkrachting van een meisje van 7 jaar na 55 dagen vrijgelaten, want er is weinig of geen bewijs tegen hem. Blijkt dat de politie overal grote fouten heeft gemaakt en dat het bewijs wat ze hadden totaal niet klopt. Maar nu hoor je de Likud-ministers en politici niet, waar ze eerst om het hardst riepen van deze man moet de doodstraf krijgen. En nu zijn ze stil. Maar ja, zo werkt dat schijnbaar. En dan, gisteravond zijn enkele honderden Palestijnen begonnen met demonstreren. Die demonstraties gaan vandaag en morgen door, want die zijn tegen de Bahrein workshop. Want de Arabische of de Palestijnse leiders die vinden niet dat het economisch goed mag gaan met de Palestijnen. Want dat, nogmaals, ik zeg het elke keer, dat brengt hun verdienmodel in gevaar. En vrede, zeggen zij, kan alleen plaatsvinden, een gesprek daarover, als al onze eisen zijn ingewilligd. En dan zult u zeggen, wat zijn de eisen dan? Nou, dat zijn Jeruzalem, de volledige hoofdstad. De volledige stad is de hoofdstad van een Palestijnse staat. En al het Arabisch land terug. Nou, dan kan je zeggen, welk Arabisch land praten ze dan over? Is niet zo moeilijk, het gaat niet alleen over de Westbank en de Golan, het gaat over heel Israël. Dus ook dit gaat niet werken. Wat wel werkt helaas zijn de brandende ballonnen in Gaza. Op dit moment zijn er alweer 4 branden. En misschien zijn er nu alweer een aantal bijgekomen in Zuid-Israël. Veroorzaakt door dat tuig, want dat noem ik het, uit Gaza, die ballonnen met brandende voorwerpen of explosieven laten omgaan. Laten oplaten en die dan door de wind richting Israël, Zuid-Israël komen. Gisteren waren er 14 branden en Israël heeft besloten geen brandstof meer Gaza in te laten gaan. Ja, ik vind dat een halfslachtige iets, want ja, je kan niet zeggen we gaan de brandstoftoevoer stoppen. Want dan krijg je weer dat er elektriciteitsgebrek is, dat er watergebrek is, dat mensen in opstand komen. Ik vind dat Israël, of Netanyahu, het leger opdracht moet geven. Gewoon iedereen die zich bezighoudt met het oplaten van die ballonnen, gewoon middels een drone uit deze wereld te schieten. Dat is de enige manier wat helpt. Dan is er bekendgemaakt dat er niet lang geleden een halve ton explosieven door Iran in diplomatieke koffers naar Parijs was gebracht om mensen een terreuraanval te laten uitvoeren. Maar dat is gelukkig door de Franse geheime dienst en justitie ontdekt en verijdeld. Dan iets heel bijzonders. Als u 13 juli in Israël bent, en als u er niet bent, zou ik zeggen kom. Want er is op 13 juli 's avonds om 9 uur een gratis concert van het Israël Philharmonic Orchestra in het Hayakon Park in Tel Aviv. Dat is jaarlijks. Ik ga er dit jaar absoluut proberen naartoe te gaan. Al moet ik er mijn auto bij wijze van spreken op 5 kilometer afstand zetten, ik loop er naartoe. Want ik ben een fan van het Israëlisch Philharmonic Orchestra al sinds jaren. Sinds de eerste keer dat mijn inmiddels overleden partner mij meenam naar een concert van dit geweldige orkest. Het is een hommage aan Zubin Mehta, die ruim 40 jaar dirigent is, een Indiër, maar hij woont in Israël al 40 jaar. Hij is 40 jaar al dirigent van het Israël Philharmonic Orchestra en hij stopt er eind van het jaar mee, wegens zijn hoge leeftijd. Hij is dik in de 80 en heeft wat gezondheidsproblemen. Hij wordt opgevolgd door een 30-jarige, jonge, talentvolle Israëlische dirigent. Dus nogmaals, probeer op 13 juli naar het concert te gaan van het Israëlisch Philharmonic Orchestra. En wie weet ontmoeten we elkaar daar. En dan iets wat Israël-haters niet leuk vinden. Maar voor het eerst is iemand uit de Drus-gemeenschap piloot in de Israëlische luchtmacht geworden. Hij heeft de training succesvol afgerond en gaat nu zelfstandig beginnen met met missies te vliegen. En dat is heel bijzonder, niet alleen omdat het een Druspiloot is, maar als u weet dat de training en de toelatingseisen voor om piloot te worden bij de Israëlische luchtmacht enorm, enorm hoog zijn. De meeste vallen daarvan af. Ik geloof zelfs dat het minder dan 10% is wat uiteindelijk piloot wordt. Dan begrijpt u dat dat iets bijzonders is. Niet alleen voor de Drusgemeenschap, maar ook voor de Israëlische luchtmacht. En ik vind dat fantastisch. Gisteren hadden we al het bericht dat een vrouw, een jonge vrouw van 22 uit de Drusgemeenschap stewardess bij de El Al is geworden. Wat ook iets bijzonders is. Want ook die krijgen een training die KLM stewardessen niet eens krijgen. Ik vind dat geweldig nieuws. En het toont des te meer aan wat voor open society Israël is. En al die mensen die roepen van apartheidstaat, het zijn leugenaars. En ik merk het ook hier totaal niet. Dan, Tel Aviv is de tweede stad ter wereld na New York, waar Nintendo gisteren een winkel heeft geopend. In Dizengoff Street, in het centrum van Tel Aviv. Ik ga daar even kijken, vrijdag probeer ik althans. Want dat wil ik toch wel eens even zien. Vroeger, mijn kinderen speelden daarmee en ik wil nu toch eens even zien hoe zich dat ontwikkeld heeft. Derde stad waar een Nintendo winkel komt is trouwens Tokio. Dus u ziet, Tel Aviv heeft toch wel een streepje voor. Dan als u baan zoekt, de high-tech industrie komt 15.000 man tekort in Israël. En de cybersecurity-industrie heeft elk jaar 800 mensen nodig en die zijn er ook niet. Dus zoekt u een baan, ze liggen hier in Israël. En dan, Amerika. Ik moet daar toch mee eindigen met dat laatste bericht. Het schijnt niet meer veilig voor Joden te zijn, want er is een rabbijn in Boston. En die roept de synagogebezoekers op om vooral hun wapen mee te nemen, hun pistool mee te nemen naar de synagoge. Om op die manier in ieder geval veilig te zijn als er weer een terreuraanslag plaatsvindt. Helaas, het is niet anders, maar dit is Amerika in 2019. Ja, dat gezegd hebbende zie ik dat ik net over de 30 minuten ben. En ik wil de mensen die 30 minuten gebruiken om naar hun werk te gaan en naar mijn podcast te luisteren, niet de voet dwars zetten. Dus ja, ik stop gewoon. Geniet u in Nederland lekker van het mooie weer. En wat mij betreft zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.